Hey, welkom bij aflevering 4 van Praatjes over wetenschap. Mijn naam is Jacotte en ik ben vandaag onderweg naar Brussel. Want ja, kijk, ik ben een wetenschapscommunicator, dat weet je intussen. Zo iemand die artikels en filmpjes en TikToks maakt over science, technology, engineering en mathematics. Hè, dat. Maar in tegenstelling tot veel wetenschapscommunicatoren heb ik geen doctoraatstitel. Nee, het is niet dat ik niet geprobeerd heb. Nee, ik heb het geprobeerd, maar het klikte niet. Het lag echt niet in mijn aard om 4 jaar of nog langer met hetzelfde onderwerp bezig te zijn. Nee, maar misschien is dat wel jouw ding. Is dat jouw forte misschien zelfs, met datzelfde onderwerp zo lang bezig zijn? Misschien heb je dat al gedaan. Hè? Misschien zijn die 4 jaar al afgerond. Heb jij jouw kerstverse dokterstitel op zak? Wel, in dat geval heb je misschien ook al gehoord van de Vlaamse PhD Cup. Dat is een wedstrijd voor mensen die net dokter zijn geworden, in eender wat. En daarbij krijgen ze mediatraining en media coaching, presentatiecoaching, lessen over storytelling, om uiteindelijk hun jarenlang onderzoek, al die publicaties, te pitchen in 3 minuten. Jawel.
Zijn Mingo?
Hallo, het is mijn Jacotte.
Hé, hey Jacotte, ik laat je binnen. Ik kom je dadelijk tegemoet beneden.
Oké, super. Tot zo.
De deur is geopend.
En de persoon die daar alles over weet, want hij organiseert het spel, dat is Arno Zonderman. En hij is mijn gast voor vandaag. Welkom bij Praatjes over Wetenschap. Dag Arno.
Dag Jacotte. Ja.
Hallo, we zitten hier in de gebouwen van Saimingo. Mensen die het horen donderen in Keulen bij die naam, wat is Saimingo?
Saimingo is een non-profit organisatie die werkt rond wetenschapscommunicatie. Onze missie is eigenlijk om onderzoekers te gaan motiveren, te gaan aanmoedigen om met hun onderzoek eigenlijk naar buiten te komen, maar en daarbij eigenlijk ook te gaan assisteren. Nou, we beseffen dat. Ja, voor onderzoekers die geen ervaring hebben met wetenschapscommunicatie, dat toch een hele evenwichtsoefening is. Als wetenschapper hebben zij vooral ervaring in het communiceren over hun onderzoek naar collega's, wat dan natuurlijk een totaal andere manier van communiceren is dan wanneer je een breder publiek wilt gaan aanspreken. En die evenwichtsoefening die willen wij hen tot een goed einde helpen brengen. Dus willen we zorgen dat ze het juiste evenwicht vinden tussen enerzijds, want dat wel is dat natuurlijk allemaal, ze willen correct blijven, dat blijft natuurlijk belangrijk. Ze willen ook de nodige nuance en soms ook nog heel veel detail eigenlijk wel meenemen in hun verhaal, maar dat is natuurlijk iets dat niet altijd lukt wanneer je naar een breder publiek stapt. En dus wij helpen hen eigenlijk het juiste evenwicht te vinden tussen dat publiek aanspreken, een boeiend verhaal vertellen voor dat publiek, hun onderzoek dus inderdaad ook meer eigenlijk in een verhaal te gaan gieten, maar tegelijkertijd op een manier dat ze zichzelf of hun onderzoek als het ware niet verloochenen. En vandaar dus eigenlijk Saimingo, want Saimingo staat voor, Science Flamingo's. Dus we hebben eigenlijk de flamingo als een soort van spirit animal opgenomen, omdat daar eenmaal de meesters in evenwicht zijn.
Het evenwicht tussen nuance en verhaal, eigenlijk.
Voilà, dat is het inderdaad.
Zeggen. Ja, alright. jullie zijn eigenlijk een soort van overkoepelende organisatie van een paar dingen die misschien wel een belletje doen rinkelen bij mensen, zoals de scriptieprijs of zoals de PhD Cup. Dat valt eigenlijk ook allemaal onder Saimingo.
Dat klopt. We hebben eigenlijk verschillende projecten om dus die missie die we voor ogen hebben eigenlijk te gaan realiseren. De scriptieprijs is er daar één van. Wat is de scriptieprijs? Heel kort uitgelegd. Dat is eigenlijk een jaarlijkse zoektocht die we al sinds 2002 organiseren naar de sterkste eindwerken, dus bachelorproeven van hogescholen en masterproeven aan universiteiten. Dus elk jaar gaan wij in Vlaanderen op zoek naar de beste werken en gaan we eigenlijk proberen om die dus ook van een gewisse dood in een universiteitsarchief, als ik het zo mag uitdrukken, te gaan redden en zorgen dat die dus onder de aandacht komen van het breder publiek, door die onder andere door te spelen aan perscontacten en uitgeverijen.
Ja, ik vond het heel grappig. Ik was onze mailconversatie van nu aan het opzoeken in mijn Gmail-account.
En ik kwam daar een mail tegen uit het jaar 2015 van jou, dat je mij feedback had gegeven op mijn inzending voor de scriptieprijs, want ik was geselecteerd bij de top 10 voor de Agoria-prijs, die er toen nog onder viel. En ik viel er net uit daarna en ik dacht, ik wil toch wel weten waarom. En dan had jij een hele mooie mail teruggestuurd. Ik was dat volledig vergeten, maar gisteren ben ik daar dus nog achter gekomen. Dus we go way back, hè, Arno?
Ja, eigenlijk. Blijkbaar. Ja, je naam deed wat dat betreft aan geen belletje meer rinkelen, maar kijk, termijn verdediging, we hebben ondertussen toch wel al, ik werk al 10 jaar voor de organisatie, dus al heel wat deelnemers binnen dat project zien passeren. Maar inderdaad ook misschien heel kort vermelden, je vermeldde ook ons andere project, de Vlaamse PhD Cup is denk ik een van onze bekendste projecten. Dat is een pitchwedstrijd, waarbij dat we dan eerder mikken eigenlijk op onderzoekers die net hun doctoraat hebben afgerond. En die gaan we dan uitdagen om de kern daarvan nu eens eigenlijk te gaan uit de doeken te gaan doen in een heldere, boeiende pitch van slechts 3 minuten. En daarvoor werken we onder andere samen met mediapartners zoals VRT. En dan, ja, er zijn nog wel een aantal andere projecten. Eén dat ik misschien toch wel zeker nog bij naam wil vermelden, is de Psychom Academy. Dat is ons meest recente project. Hebben we vorig jaar eigenlijk opgezet. En dat is eigenlijk een wetenschapscommunicatieacademie. Dus de naam dekt de lading redelijk goed wat dat betreft. Maar ja, via die weg bieden we eigenlijk aan onderzoekers op alle niveaus, als het ware, in hun academische carrière, de mogelijkheid om opleidingen te volgen in populair wetenschappelijk schrijven, in podcasts, een podcast maken over hun onderzoek in video. Dit najaar hebben we nieuwe trainingen rond inclusieve wetenschapscommunicatie, dus hoe minder evidente doelgroepen gaan bereiken. En binnen dat project, dus dat zijn betaalde opleidingen, organiseren we ook wel maandelijks eigenlijk een gratis lunchtalk, waarbij dat we dan nationale of internationale wetenschapscommunicatoren of wetenschapsjournalisten eigenlijk uitnodigen, die dan hun expertise en tips en tricks delen met een ieder die daar interesse in heeft.
Ja, want het is inderdaad wel waar wat je zegt. Die inclusieve communicatie, het is niet evident, hè? Als we nu iets van wetenschapscommunicatie aanbieden, dan valt dat vaak heel goed in de smaak bij mensen die van nature al een soort van interesse hebben. Maar echt de mensen gaan triggeren die nooit in aanraking komen met wetenschap of met onderzoek in het algemeen. Het is niet evident, toch?
Nee, absoluut. Dat is inderdaad zeer moeilijk. Ik denk dat wat je aanhaalt zeer terecht is, hè, dat wij eigenlijk vaak per definitie mensen aanspreken die eigenlijk al interesse hebben in wetenschap, in bepaalde mate toch. En dat een zoektocht is, hè. Ik denk, we hebben zeker niet alle waarheid in pacht, maar we gaan daarvoor dan ook binnen dat traject dat we daarop zetten, ook mensen, experten vragen die thuis zijn in inclusieve communicatie, maar dan dat aspect wetenschap daar zeker ook bij betrekken, zoals hen en Chaluki bijvoorbeeld. Maar we gaan ook andere organisaties uitnodigen die daar eigenlijk ook al stappen in aan het zetten zijn. En een mooi voorbeeld daarvan is een organisatie die ik ook heel hard bewonder, is Ecoli VZW. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Dat is eigenlijk een soort van los collectief, als ik het zo mag noemen, van onderzoekers die echt puur als vrije tijdsproject eigenlijk zo'n VZW hebben opgezet om specifiek naar kinderen workshops te organiseren biologie, exacte verschillende takken eigenlijk van de exacte wetenschap. En die hebben eigenlijk net een succesvolle crowdfundingcampagne achter de rug. En die hebben eigenlijk geld opgehaald om in het voorjaar 2023 dan een inclusief wetenschapsfestival te gaan organiseren in Gent.
Fijn, dat is bij deze ook weer gepusht of gepitcht van begin 2023. Ja. Allemaal in de gaten houden, inclusief wetenschapsfestival. Absoluut. Top. Nu, je zei het daarnet al, je bent al 10 jaar of zelfs meer dan 10 jaar bezig voor Psymingo. Mm-hmm. Daar rol je natuurlijk niet zomaar in. Daar is ook nog wel wat aan vooraf gegaan, veronderstel ik. Wandel ons eens door jouw cv, door wat jou tot hier heeft gebracht.
Op zich is dat in zekere zin misschien wel atypisch. Het is zeker niet zo dat het in de sterren stond geschreven dat ik ooit in de wetenschap of wetenschapscommunicatie zou belanden. Nochtans waren de ingrediënten daarvoor misschien in zekere zin wel aanwezig thuis, want mijn moeder is eigenlijk alvast lange tijd scheikundelerares in het middelbaar onderwijs, Franstalig onderwijs in Brussel. Mijn vader is ingenieur, dus die kiemen waren in zekere zin wel aanwezig, maar mijn ouders hebben mij eigenlijk altijd heel vrijgelaten om zelf mijn eigen pad te bewandelen en niet te hard gepusht in bepaalde richtingen. En ik had zelf wel veel affiniteit met taal, dus thuis ook tweetalig opgevoed, Franstalige moeder. En uiteindelijk ben ik eigenlijk eerder voor die richting gegaan, meer moderne talen, communicatie, ook met het idee van misschien later alleen journalistiek dan te gaan doen. En dus in het middelbaar eigenlijk moderne talen gedaan en dan eigenlijk ook niet zozeer wetenschappen. En dan uiteindelijk communicatiewetenschappen gaan studeren aan de VUB. En dan ben ik eigenlijk 3 jaar, bij mijn afstuderen 3 jaar gaan werken in een heel andere sector, de muziekwereld. Ik heb 3 jaar lang gewerkt als boeker, dus groepen eigenlijk vertegenwoordigen, zorgen dat die optredens vastkrijgen. En ook festivalorganisator. Wel enige link naar de academische wereld. Ik organiseerde vooral eigenlijk een studentenfestival dat overal in België plaatsvond. Maar daar dan, na een 3-tal jaar, toch het gevoel gehad dat ik daar iets miste. En dan uiteindelijk een redelijk radicale beslissing genomen om terug te gaan studeren. Ik ben dan nog een master- en masteropleiding gaan volgen in Gent. Maar eigenlijk ook een internationale politiek, conflict en development heet die opleiding.
Het is echt iets volledig anders dan muziekfestival dan.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar ik had het gevoel dat ik daar wel iets miste. Was ook behoorlijk, commerciële omgeving ook. Want die festivals hadden dan title partners, wat dan grote bedrijven waren. En, op zich wel een heel leuke job hoor, maar ik had toch wel het gevoel dat ik iets miste en dat ik toch meer iets anders zocht in mijn job en meer misschien maatschappelijke relevantie of zo in
dat
die job.
Dat je ziel een beetje aan het verkopen was aan de commerce.
Zo sterk zou ik het niet willen uitdrukken, maar misschien kan je het ergens wel zo poneren.
Het is te weinig nuance om het zo uit te drukken.
Ja, inderdaad, voilà. Daar moeten we toch voorzichtig mee zijn. Maar en dan daar eigenlijk afgestudeerd en dan gewoon beginnen solliciteren. Dus zo'n spannend verhaal is het dan, denk ik niet. Want dan, en eigenlijk niet met het idee van ik ga in de wetenschapscommunicatie terecht of daar heel specifiek naar op zoek. Maar wel dus echt vanuit die insteek van ik wil wel iets doen waar ik echt in geloof. En waar ik echt inderdaad mijn ziel in kwijt kan, als het ware. Maar echt gepassioneerd dan mee bezig kan zijn. En zo eigenlijk bij wat toen nog scriptie VZW heette, gaan solliciteren en uiteindelijk ook de job te pakken gekregen. Mm-hmm. Was toen een eenmansorganisatie. Dat was op zich wel speciaal. Het is niet dat ik alleen op een kantoortje zat. We deelden toen al kantoren met een zusterorganisatie, wat we vandaag de dag nog steeds doen. Maar voilà, dan er eigenlijk op die manier ingerold bij scriptie VZW. Toen was dat enkel nog de Vlaamse scriptieprijs. Dat was in 2012, maar kijk, sindsdien zijn zowel de organisatie als ikzelf dan toch gegroeid in wetenschapscommunicatie.
Je zegt, je hebt inderdaad 2 nogal stemgerelateerde ouders gehad. Ze hebben jou niet gepusht, maar hebben ze jou wel bepaalde dingen aangeboden van de wetenschap? Hebben ze jou als kind wel een soort van geteased of zo met wetenschap?
Op zich wel hoor, want als ik dan inderdaad terugdenk aan mijn kindertijd, ik werd niet gepusht, maar sommige dingen werden op zich wel gestimuleerd. Ik herinner mij bijvoorbeeld een van mijn eerste wetenschapsherinneringen is dat ik voor van de Sint of voor een verjaardag zo'n Chemistry 2000 set kreeg. Ik weet niet of dat nog bestaat, waarschijnlijk heet dat tegenwoordig al anders of is dat anders gebrand. Maar dat was zo een scheikundepakketje voor kinderen waar je dan experiment mee kon doen. En dan maakte ik van die prachtige blauwe kopersulfaatkristallen. Dus dat vond ik wel tof. Dat was wel iets waar ik mee bezig was. En ik herinner mij ook nog dat ik mijn ouders zover gekregen had om zo'n abonnement te nemen op, ik denk dat mineralen van de aarde of zo heette. Dat is eigenlijk wel grappig. Dan kreeg je zo om de week of om de 2 weken kreeg je dan zo'n postpakketje toegestuurd met zo'n prachtig mineraal in een kantje, zo'n mooie verzamelbox. En zo wat tijdschriftjes met wat achtergrondinformatie en zo. Dus dat soort dingen waren zeker wel aanwezig. Maar toch uiteindelijk eerder die communicatierichting uitgegaan en niet zozeer dat wetenschap. Ik denk dat mijn vader, misschien ergens meer dan mijn moeder, wel had gewild dat ik zo ook meer die ingenieursrichting of zo zou uitgaan. Ik heb het een beetje goed gemaakt door, in eerste instantie ben ik Latijn-moderne talen gaan studeren. Maar na 2 jaar had ik Latijn had ik zo wel gezien en ben ik wel overschakeld naar wiskunde. Ik denk dat toen zo de hoop alweer is aangewakkerd bij mijn vader. Van, het zit er misschien toch nog in. Het was trouwens best wel pittig om na 2 jaar naar een wiskunderichting over te stappen. Zeker. Dat was nog wel wat inhalen. Maar kijk, uiteindelijk ben ik toch voor communicatiewetenschappen gegaan. Mm-hmm. En ben ik hier. In die eind beland.
Ja, dus, tuurlijk. Uiteindelijk, als dat zaadje is geplant, dan gaat daar ooit wel een boom uitgroeien.
Ja, voilà. Ja. Inderdaad, misschien onderbewust.
Ik vind het grappig dat je het zegt van die chemiedoos. Want ik wou dat altijd heel graag als kind. Maar ik heb daar nooit hard genoeg achter gezaagd, denk ik. Dat was gewoon zoiets intern van zo'n chemiedoos ziet er cool uit. Nooit gekregen. Mm-hmm. En toch chemie gaan studeren. Dus
ja, kijk.
Zaadje of niet.
Wat dat betreft, zo cadeaus van de ouders zijn soms omgekeerde psychologie, hè. Ja. Als je er inderdaad te hard naar gaat vragen, dan is misschien ook denken van nee.
Als mijn moeder dit hoort, dan gaat ze mij slaan, denk ik. Of nee, absoluut niet slaan. Maar gaat ze wel een beetje boos zijn, want we hebben nu alles gegund. Behalve die chemiedoos, mama.
Maar kijk, dat was ook niet nodig. Hè. Kan ze zich aan optrekken. Dus.
Voilà. Zijn er zo nog specifieke boeken of tv-programma's uit jouw jeugd die je jou herinnert?
Zo gerelateerd aan wetenschap?
Mm-hmm. Of onderzoek, ja.
Ja.
We spreken hier de hele tijd over wetenschap, maar mm-hmm. daar bedoelen we wetenschappelijk onderzoek mee. Het is niet dat we de hele tijd de alfa-wetenschappen aan het uitsluiten zijn.
Nee, tuurlijk. Ik ben wel blij dat je dat punt maakt, want ja. Dat is iets dat ik inderdaad zelf ook wel heel belangrijk vind en dat we bij Saimingo heel belangrijk vinden, is dat ja, wetenschap, ik vind dat er toch te vaak ook zo'n focus ligt op allee, wetenschap, dat dan verengd wordt tot STEM. Maar dat is absoluut niet het geval. Ook bij al onze projecten, bij de PhD Cup, hebben we evengoed dokters in de filosofie of in de rechtswetenschappen die deelnemen naast biologen, scheikundigen, fysici. Dus nee, absoluut. Goed dat je dat punt maakt. Ik moet in mijn geheugen graven wat dat betreft.
Waren er zelfs tv-programma's over wetenschap?
Ja, je hebt natuurlijk wel, en dat vond ik wel tof om terug te ontdekken, op Netflix, maar ik ben het nu even kwijt, zo die animatiereeks over het menselijk lichaam.
Er was eens het lichaam.
Inderdaad, ja.
Oh, ja.
Ja, dat bracht, dus daar heb ik inderdaad nog wel naar gekeken, want dat bracht zo, toen ik dat op Netflix dan zag passeren, heb ik toch nog wel stiekem zo eens een aflevering opgezet om zo die sfeer terug op te roepen van toen.
We hebben het al over Saimingo gehad, mm-hmm. Wat jullie allemaal doen. Maar dan wil ik misschien alles toch nog eens helemaal uit de doeken doen. Hè. De PhD Cup bijvoorbeeld, hoe gaat dat precies in zijn werk? Daarvoor zijn jullie op dit moment, de luisteraars weten dan misschien, we nemen dit veel te vroeg op voorhand op, zodat ik lekker veel tijd heb om dit te monteren. Mm-hmm. Maar op dit moment is denk ik de call net geëindigd, als ik me niet vergis.
Bijna. Het zijn de laatste dagen. Dus mm-hmm. tot en met vrijdag kunnen mensen eigenlijk nog insturen. Dat is altijd heel spannend, want ja, mensen en onderzoekers zijn deadline-dieren. Dus op dit moment moet het gros van de inschrijving eigenlijk nog binnenkomen, ook al zitten we al een eind eigenlijk ver in die oproep.
Ja.
Als ik hier niet achter de microfoon zou zitten, zou ik waarschijnlijk een paar keer mijn browser aan het refreshen zijn om te zien hoeveel onderzoekers intussen al een dossier hebben ingestuurd. Maar PhD Cup, om dat eens even toe te lichten. Ik heb dat net al gezegd, het is eigenlijk een pitchwedstrijd, waarbij dan mensen die dus hun doctoraat hebben afgerond gaan uitdagen om dat nu eens met een breder publiek te gaan delen. Nu, de finaliteit daar is uiteindelijk dat mensen dan een verhaal moeten doen in 3 minuten, dat in 3 minuten moeten uitleggen. Maar dat is voor ons eigenlijk niet het doel op zich. Voor ons is dat eigenlijk een middel, dat competitieformat, om te werken aan onze missie, om onderzoekers eigenlijk te overtuigen om aan wetenschapscommunicatie te gaan doen. En vooral wat dat wel belangrijk is die PhD Cup leidt tot die 3 minuten pitch. Maar daar is eigenlijk een heel traject dat daaraan vooraf gaat. En daarvoor werken we dus onder andere samen met VRT. En wat dat we daarbij eigenlijk doen is onderzoekers een 4-daagse mediatraining aanbieden die veel breder gaat dan enkel pitch ik in 3 minuten, mijn onderzoek in 3 minuten. Dat gaat even goed over populair wetenschappelijk schrijven. Daar zit cameratraining in, daar zit interviewtraining in, daar zit zelfs stemtraining in. Van de legendarische Bernadette Timmermans, die ik bij deze toch nog wel eens wil vernoemen, een legende binnen VRT. Maar daarnaast zitten bijvoorbeeld ook panelgesprekken of rondetafelgesprekken liever met redacteurs van verschillende media, om eigenlijk onderzoekers ook inzicht te geven van hoe wordt radio bijvoorbeeld gemaakt en hoe wordt een uitzending bijvoorbeeld van Nieuwe Feiten, programma's Nieuwe Feiten op Radio 1 gemaakt. Hoe selecteren wij onderwerpen? Hoe selecteren wij? Komen wij bij sprekers terecht? Wat verwachten we van een spreker een keer dat we die hebben uitgenodigd? Dat is eigenlijk allemaal een beetje...
Misschien voor de duidelijkheid, Nieuwe Feiten, programma op Radio 1, dat Nieuwe Feiten aanhaalt. Ja, kijk, voilà, dat is dan ook
heel inderdaad,
dus
echt heel duidelijk die focus op wetenschap, inderdaad.
Ja.
Eigenlijk allemaal kennis die door die onderzoekers dan echt gebruikt kan worden, waar zij een voordeel uit kunnen halen om dan eigenlijk met hun onderzoek ook naar de media te stappen en op een succesvolle manier daar eigenlijk te pitchen, zodat zij ook gewoon een platform krijgen. Mm. Want dat is eigenlijk het hele opzet van die PhD Cup, is gewoon een platform geven aan mensen die net een doctoraat hebben afgerond om het over hun ontzettend knappe en relevante onderzoek te hebben. Mm-hmm. Maar en heel praktisch dan, dus wij doen nu een oproep, daar gaan straks een hoop mensen op reageren. En dan gaan wij samen met de Jonge Academie EOS Wetenschap, dat ook een partner is in dit verhaal of in dit project, gaan we daar uiteindelijk 16 mensen uit selecteren, die dan een 4-daagse mediatraining aangeboden krijgen. En die na die mediatraining dan op een podium moeten gaan staan, 3 minuten moeten pitchen, vragen van jury moeten trotseren. En uiteindelijk gaan we daar dan 8 finalisten uit selecteren die dan op een live event, echt voor het publiek, want die halve finale is altijd nog zo'n beetje in een veilige, beschermde omgeving met relatief klein publiek, dat we hen op het podium zetten. Maar bij de finale moeten ze knallen, dat zal dit jaar op 18 oktober zijn. Ik hoop dat de podcast dan vooraf nog wordt uitgezonden.
We regelen dat.
Ah, wel, voilà. Kijk, dan zijn mensen welkom in Antwerpen, kan ik dat bij deze zeggen. In Amuse, op een dinsdagavond is dat. Om dus de 8 finalisten aan het werk te zien. Die dan ja, tegen elkaar opnemen in 3 minuten dan over hun doctoraat moeten vertellen. En dan gaan we een jury hebben met onder andere Lieve van de Houten, de presentator van het programma Nieuwe Feiten. Maar ook andere mensen, academici zoals Damia Laoui, kankeronderzoekster van de VUB, Jeroen Baert, wel bekend van onder andere Nerdland, maar computerwetenschapper aan de KU Leuven. Ik denk dat hij er niet meer werkt intussen, maar ja, mensen die eigenlijk wel ervaring hebben, die weten wat het is om te communiceren, om luisteraars geboeid te houden. Ja, die dan uiteindelijk gaan beslissen welke van die 8 mensen het best in dat opzet slaagt. En die krijgt dan natuurlijk een mooi prijzenpakket aangeboden. Onder andere een check van Vlerik Business School om wat extra opleidingen te gaan volgen. Een uitnodiging om een college te geven bij de Universiteit van Vlaanderen. En ook een gesprek regelen we dan met een uitgeverij, Academia Press, om eens te kijken of er eventueel een populariserend boek geschreven kan worden over het doctoraatsonderzoek van de persoon in kwestie. Dus,
dat is mooi. Dat is een mooi pakket.
Ja, vinden wij ook.
Ja, absoluut. En sowieso de mensen die eraan deelnemen. Het is niet alleen de winnaar die er iets van opsteekt, maar zeker ook de finalisten. Als ik ze zo vorige keer heb bezig gezien, heel veel bekende gezichten eigenlijk al in die finalistengroep. Misschien ook omdat ik in de wetenschapscommunicatie actief ben. Maar ik vond het heel fijn om al die mensen daar het beste van zichzelf te zien geven. Nu, hoeveel mensen schrijven er zo gemiddeld per jaar in?
Dat varieert. 2 jaar geleden bijvoorbeeld, toen COVID echt losbrak en doctoraatsverdedigingen werden uitgesteld van het voorjaar, wanneer onze oproep loopt naar het najaar, toen dachten we van oké, dat wordt hier een ramp. Dat gaat een grote weerslag hebben op het aantal inzendingen. Maar toen hadden wij een record aantal inzendingen van 82 deelnemers. Vorig jaar zaten we nog steeds wel in COVID, maar dan merkten we plots wel een terugval. Zaten we rond de 57 of zo, als ik me goed herinner. En ik denk dat we nu ook dit jaar weer, het is altijd zo rond tussen de 60 à 80 dan, dossiers.
Ja, want mensen hebben 2 jaar de tijd, zeker na een verdediging.
Ja, inderdaad. Dat is een bewuste keuze geweest, omdat we ook merken, heel veel mensen dienen bijvoorbeeld eigenlijk ook in mei en zo in, heeft te maken met FVO-deadlines en dergelijke. En we beseffen dan ook dat op dat moment nog wat kort dag is om dan een dossier te gaan samenstellen. Niet dat dat overdreven veel werk is, maar het is wel een inspanning die je moet doen om deel te nemen aan die PhD-cup. Je moet bijvoorbeeld zelf toch al eens via tips die wij aanbieden, al eens een populariserend artikel gaan proberen schrijven over je onderzoek. Voor veel mensen die echt nog niks van ervaring hebben in wetenschapscommunicatie, want dat soort profielen trekken we wel duidelijk aan, merken we echt. Dat dat mensen zijn die daar iets over willen bijleren en in die vierdaagse mediatraining daar echt het middel zien. Dus om die mensen ook nog voldoende tijd te gunnen, zorgen we ervoor dat dat dan nog... dat ze eventueel, als het dan iets te vroeg komt, dat ze dan het jaar erop een dossier eigenlijk kunnen indienen en... een kans kunnen wagen.
Een welgekomen brein ruimte vrijmaken na die verdediging. Een tens moment, denk ik ook wel.
Absoluut. Als ik naar mezelf kijk, ik heb niet gedoctoreerd, maar ik heb dus wel 2 masterproeven moeten schrijven destijds. En zeker met mijn eerste masterproef herinner ik me nog dat ik... ik had daar toen zodanig hard aan gewerkt en met zoveel passie en echt wel mijn hart en ziel ingestopt. Dat ik op het moment dat ik dat ingediend had, dat wel een opluchting was en dat ik dat werk wel heel even niet meer moest zien. En dat is een beetje ook de logica die we hanteren bij de scriptieprijs. Ook daar kan je het eerste weekend van oktober loopt de deadline, dus tot dan kan je deelnemen. Dat is onder andere om mensen die pas in tweede zit indienen ook nog de mogelijkheid te geven om een dossier klaar te maken. Maar zeker ook wel vanuit dat idee van mensen willen dat misschien eerst nog wel eens, één keer dat dat afgewerkt is, dat ze die eindsprint hebben getrokken en toch nog een paar weken laten liggen of een paar maanden vooraleer dat ze dan... er terug induiken om dan ook daar weer zo'n artikel te gaan schrijven. Want ook daar is dat een vereiste, dat je een journalistiek artikel over je eigen werk instuurt.
Dat was bij ons sowieso op universiteit ook al een vereiste. Dus ik denk dat ik de dag na mijn deadline meteen heb ingediend.
Dat zat er sowieso in. Want dat is zeker geen evidentie aan veel universiteiten. Is dat, maar je hebt dan de Universiteit Antwerpen gestudeerd.
Shout-out naar Antwerpen.
Voilà. Nee, dat is waar.
Ja. Nu, je zei het daarnet al, die scriptie VZW, dat bestond al een tijdje. Mm-hmm. PhD Cup is nog relatief nieuw. Vanwaar het idee eigenlijk om die PhD Cup te lanceren?
Is het altijd interessant om eens te kijken wat er elders gebeurt. Hè? Ik denk, zeker hier vanuit Vlaanderen, wij kijken vaak naar Nederland. Voor mij is dat toch een beetje een gidsland.
Nederland-gidsland, ja.
Voilà, vlak van wetenschapscommunicatie. Het feit dat ze nu Dijkgraaf als minister van wetenschap hebben, is eigenlijk al fantastisch. Die heeft ook al een paar mooie beleidsstaden aangekondigd. Zoals een centrum voor wetenschapscommunicatie en zo, waarin wordt geïnvesteerd. Maar de mosterd voor de PhD Cup komt nu wel niet zozeer vanuit Nederland, maar zelfs nog iets noordelijker. Dat was aan de basis eigenlijk een Deens initiatief. Dus daar hebben we ook echt PhD Cup, want we hebben zelf ook contact gezocht met die organisatie, omdat we die naam eigenlijk hier in Vlaanderen ook mochten gebruiken, waar ze geen bezwaar van maakten. Maar het idee was, de organisatie was aan het groeien. We hadden het gevoel dat die scriptieprijs eigenlijk ook wel al een gevestigde waarde was binnen de academische wereld. In het begin hadden wij 80 deelnemers, dan is dat geklommen naar 200. En nu hebben wij op jaarbasis 4, 5 tot soms zelfs 600 inzendingen voor de scriptieprijs. Dus dat is iets dat echt wel gevestigd is in die academische wereld. En daarom hebben we ook onze focus wat verbreed. Organisatie is dan ook wat beginnen groeien. Dankzij ook een nieuw project als de PhD Cup, maar zijn we ook eens gaan kijken van op dat niveau van doctoraat, dan heb je dat probleem eigenlijk ook, want daar vertrekken we we vertrekken een beetje van het probleem dat er eigenlijk heel veel een goede wetenschap is in Vlaanderen, maar dat de burger daar soms nog te weinig van ziet. En hoe kunnen we daar als kleine organisatie, relatief kleine organisatie, toch ook een rol in spelen? En hoe kunnen we daar ook mee veranderingen helpen brengen? En we hadden het gevoel van, kijk, die PhD Cup, dat is iets dat ons wel interesseert. Dus zeker ook naar dat format gekeken, maar dan onze eigen stempel daarop gedrukt. Dus ook die mediatraining die wij echt wel heel belangrijk vonden, hebben wij meegetrokken in dat verhaal. Dat is een beetje anders dan hoe ze het in Denemarken aanpakten. En zo is dat... Is dat vertrokken? Ik ben dat zelf, dat zeg ik ook altijd tegen de PhD-cuppers die zich vrijwillig inschrijven, voor alle duidelijkheid, maar die dan bij die eerste bijeenkomst wel aangeven van die 3 minuten, je doet ons toch wel wat aan. Iets zo kort pitje, maar dan breng ik altijd het verhaal dat ik dat zelf destijds ook op die manier eigenlijk heb moeten verkopen aan de VRT. Want uiteindelijk was dat maar een idee. Er was wel iets in Denemarken om naar te verwijzen, maar we wilden het toch ook anders invullen. Dus we moesten daar ook partners, we hadden eigenlijk niks. Hè. We moesten partners overtuigen van dat idee. Eén daarvan, en die heel belangrijk was in dat verhaal, in de hele opzet hè, met die mediatraining, is de VRT. En ook daar, stoute schoenen aangetrokken, VRT gecontacteerd. En dan echt tussen 2 meetings door even tijd gekregen om dan echt in de gang van de VRT tussen de planten. Eigenlijk is een heel korte pitch te doen aan de assistent netmanager van Canvas toen, die dan uiteindelijk toch beslist heeft van, daar zit wel wat in, dan toch een echte volwaardige vergadering gekregen en dan, is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Dus.
Mm-hmm. Mooi dat het eigenlijk met een 3 minuten pitch heel het concept dat er nu ontstaan is.
Ik heb het niet getimed, dus in alle eerlijkheid weet ik niet of het 3 minuten was, maar het was alleszins zeer kort en echt letterlijk tussen de planten in een VRT-gang.
Qua storytelling is dat een geweldig. Je moet het niet afdoen.
Nee,
je hebt een 3 minuten gepitcht.
Volgens mij was zelf, als ik erover nadenk, misschien zelf maar 2 minuten PhD-cupper. Dus ik deed
maar dan is het verhaal ook weer niet tussen de 3 en de 3.
Nee.
Naast de PhD Cup, naast de scriptieprijs, hebben jullie ook een videoreeks die Wetenschap Uitgedokterd heet. Ik denk dat onderzoekers die nu aan het luisteren zijn wel weten hoe de PhD Cup ongeveer werkt. Mm-hmm. Je schrijft je daarvoor in en dan zie je wel of je geselecteerd wordt. Maar hoe geraken ze bij Wetenschap Uitgedokterd? Misschien moet het ook eventjes kaderen wat het juist is.
Wel, eigenlijk, en dat is wel tof, is dat Wetenschap Uitgedokterd eigenlijk op een bepaald moment... Zet je iets in gang en is dat een beetje een sneeuwbal die aan het rollen gaat. En dus eigenlijk is Wetenschap Uitgedokterd een project dat geheel gegroeid is uit de PhD Cup. Bij de PhD Cup kunnen we helaas maar 16 mensen toelaten. 4-daagse mediatraining, je wilt dat zo hands-on en zo interactief mogelijk maken en zo leerrijk mogelijk maken. Dus je wilt mensen echt effectief een interview laten doen, voor een camera zetten en dat allemaal kunnen bekijken. Dus om dat te organiseren kunnen we maar 16 mensen toelaten. En we kregen heel vaak vragen van mensen bijvoorbeeld ook op het moment dat we de selectie bekend maakten, de afvallers van de PhD Cup, kan ik dan niet gewoon deelnemen aan die training? Dus je merkte dat er echt wel nood was aan een training. En wat dat ook meespeelde, dat wil ik toch wel meegeven, is dat sommige mensen contacteerden ons ook met het idee, of die gaven ook aan van, kijk, ik vind PhD Cup op zich een mooi gegeven, maar dat competitie-element vind ik niet zo interessant. En daar hadden wij ook echt wel oor naar, want, en dat is dan het argument dat gebruikt wordt en zeer terecht gebruikt wordt, is van, ja, de academische wereld is al een heel competitieve wereld, moet van wetenschapscommunicatie dan ook opnieuw een wedstrijd worden gemaakt. En dat is in mijn ogen ook zeer terechte kritiek. De reden dat we dat bij de PhD Cup doen, is omdat dat nu eenmaal goed werkt. En zeker ook voor mediapartners is dat wel... Daar zit al de mate van entertainment in, dat wedstrijdelement. Dus dat helpt wel. Maar we hadden daar absoluut oor naar. En we zijn dan beginnen nadenken van, oké, wat kunnen we dan precies eigenlijk gaan doen? Hoe kunnen we dat dan op een andere manier gaan aanpakken? We hadden bovendien ook nog de vraag, want dat is ook wel belangrijk om te weten, is als je spreekt over doctoraatsonderzoekers hier in Vlaanderen, ja, een belangrijk deel daarvan, ik denk dat tegenwoordig rond de 40% zit, zijn internationale onderzoekers die het Nederlands niet machtig zijn. En bij ons, onder andere samenwerking met Radio 1, dus Nederlands bij de PhD Cup, dus Nederlands is daar de voertaal. Dus ik kreeg ook heel wat Engelstalige onderzoekers die dan, vroeger kunnen wij toch niet meedoen aan die PhD Cup en kan je dat niet Engelstalig maken, maar dat lag wat moeilijk. En zo zijn we dan uiteindelijk tot dat project Wetenschap Uitgedokterd Science Figured Out gekomen. Dus een tweetalig project. Waarbij dat we dan een beetje het format van de PhD Cup een klein beetje hebben gekopieerd. De wedstrijdelement is wel weggevallen, maar dat trainingsaspect is wel nog heel belangrijk. We kunnen geen vierdaagse mediatraining aanbieden, dat zal ons te ver leiden. Maar wat we in dat project of bij dat project doen, is eigenlijk dezelfde finaliteit als bij de PhD Cup. Mensen moeten een 2 tot 3 minuten pitch, heldere pitch over hun onderzoek in elkaar boksen. En die nemen wij dan professioneel op. Maar om daar toe te komen, zetten we eerst een trainingstraject op aan de universiteit. En als je vraag dus eigenlijk heel concreet is van hoe kan ik daaraan deelnemen? Wel, we werken eigenlijk samen met alle universiteiten in Vlaanderen. Vaak is dat met de dienst wetenschapscommunicatie en de doctoral schools. En dus elk jaar is er eigenlijk aan elke universiteit dan een oproep vanuit de doctoral schools, waar doctoraatsonderzoekers, maar ook postdocs op kunnen intekenen. En die volgen dan eigenlijk een pitch training, waarvoor wij samenwerken met de Floor is Yours, een presentatiebureau die heel veel training geeft in wetenschapscommunicatie. Dat is eigenlijk een maand. Dus eerst gaan we naar de campus, organiseren we dus echt laagdrempelig. We gaan naar de onderzoekers, we gaan het op de campus organiseren. Er is daar een training voor hen die zij volgen. En een maand later komen we dan eigenlijk terug met een cameraploeg, terug naar de campus en zetten we dan de onderzoekers die training hebben gevolgd voor de camera. En in de tussentijd is er natuurlijk ook een heel traject. Dus zij leren eigenlijk goed te pitchen. Ze krijgen dan huiswerk, ze moeten dan een pitch uitwerken. Stuur die naar ons door, dan kijken we daar samen met de Floor is Yours naar. Wordt daar nog feedback op gegeven. En via verschillende rondes worden die mensen dan eigenlijk volledig klaargestoomd om zo'n 3 minuten pitch op te nemen. Dus geïnteresseerden kunnen zich gewoon, moeten eigenlijk de doctoral schools en het aanbod daar eigenlijk een beetje in de gaten houden aan hun instelling. Maar er is tegenwoordig ook een andere mogelijkheid. Ik heb al vermeld dat wij sinds vorig jaar een Psychem Academy hebben opgezet. Dat traject Wetenschap Uitgedokterd is eigenlijk ook een opleiding die je via die weg kan volgen. Omdat wij ook vragen kregen soms van hogescholen en andere instellingen. Maar helaas is de vraag eigenlijk te groot om daaraan tegemoet te komen. En moeten we selectief zijn en kunnen we enkel... Op dit moment zijn het alle universiteiten, een aantal kennisinstellingen zoals IMEC, VIB, VITO, die deelnemen aan dat project. En waarbij de echte plekken gaan om dan 8 tot 12 van hun onderzoekers bij on-campus eigenlijk te begeleiden. Maar dus mensen van andere instellingen kunnen ook deelnemen, maar moeten dan via dus de Psychem Academy.
Misschien de hamvraag van dit alles en van deze podcast misschien ook wel. Mm-hmm. Waarom moeten we aan wetenschapscommunicatie doen?
Dat is echt... Ik denk dat we te weinig tijd hebben om daar volledig op in te gaan.
In 3 minuten.
Ja, er zijn... in 3 minuten, dan moet ik echt wel wat bullet points geven. Nee, ik denk dat er heel veel redenen zijn om aan wetenschapscommunicatie te doen. Nu, als ik er een aantal moet uithalen, dan zou ik ze misschien in 2 categorieën of zo willen indelen. Enerzijds vanuit maatschappelijk oogpunt, maar dan ook, denk de doelgroep van de podcast zijn onderzoekers. Dus onderzoekers die luisteren, wil ik zeker ook meegeven van wat zijn individuele beweegredenen, waarom kan het voor jou belangrijk zijn om aan wetenschapscommunicatie te doen. Ja, ik denk vanuit maatschappelijk oogpunt, ik hoef jou denk ik niet te overtuigen en veel van de luisteraars wellicht ook niet van het enorme belang van wetenschap voor maatschappelijke vooruitgang, om het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Ik denk, het meest evidente voorbeeld is de COVID-crisis, waar we toch nog altijd in zitten. Plots worden wij geconfronteerd met een wereldwijde gezondheidscrisis. Wetenschap, medisch wetenschap is op dat moment eigenlijk cruciaal. Dus van daar vat op krijgen van één, wat is er aan de hand? Waarom worden mensen overal ziek? Een virus, wat houdt dat nu precies in? Hoe zit dat in elkaar? Komt die verspreiding tot stand? Welke maatregelen kunnen we nemen om die verspreiding dan eigenlijk enigszins te gaan tegenhouden, te gaan vertragen? Hoe kunnen we mensen gaan beschermen? Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen waar dat wetenschap eigenlijk een antwoord op moet bieden. En natuurlijk, wetenschap biedt daar het antwoord op. Het is nog altijd zo dat beleidsmakers uiteindelijk moeten bepalen wat dat er dan gebeurt. Maar die hebben natuurlijk die input nodig van wetenschappers. En daarom is wetenschapscommunicatie ongelooflijk belangrijk, in mijn ogen, naar beleidsmakers. Om te zorgen dat beleidsmakers input krijgen vanuit de wetenschap, zodat zij een beleid, evidence-based beleid gaan voeren en dat echt gaan onderbouwen op basis van inzichten uit de wetenschap. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Maar ook naar het brede publiek. Mensen kunnen dat hier niet zien, maar ik zet het tussen aanhalingstekens, want dat is ook een discussie waard, het brede publiek, die term aan zich. Mm-hmm. Maar burgers moeten uiteraard ook geïnformeerd worden als het dan over COVID gaat. Bepaalde maatregelen moeten worden genomen, moeten aan mensen duidelijk maken waarom. Allee, wetenschap aantoont dat die maatregelen eigenlijk nodig zijn. Als het dan gaat over vaccins die dan werden ontwikkeld, die mensen moesten gaan beschermen. Ook daar natuurlijk heel belangrijk. Ik denk dat de meeste mensen er niet zo happig op zijn om, of niet zo druk zijn op injectienaalden. Dus dat er sowieso al een soort van natuurlijke weerstand soms wel is. Maar dan moet je echt aan mensen duidelijk maken van waarom. Het is een vrijwillige keuze, maar waarom is het moet in de ogen van de wetenschap inderdaad, waarom moet je het doen? En dan een bijkomend aspect daarbij is dan, als we het daar dan nu specifiek over COVID en vaccins hebben, is dan die anti-vax-beweging. Ik denk dat we ook gewoon in tijden leven waarin dat fake news zich snel verspreidt, dat er heel veel desinformatie is en dat fact-checking eigenlijk ontzettend belangrijk geworden is. En daarvoor heb je ook gewoon heel vaak wetenschappers nodig. Journalisten kunnen dat niet alleen. Wetenschappers zijn ongelooflijk belangrijk om daar inzichten aan te leveren om feitelijk onjuistheden eigenlijk te gaan doorprikken. Dus samengevat, wetenschap is superbelangrijk om mensen te informeren, zodat mensen eigenlijk ook wel overwogen beslissingen kunnen nemen. En we hebben het nu over COVID gehad, maar het kan uiteraard, is dat ook van toepassing op
klimaatvraag. Het is de beste case study die we nu hebben.
Absoluut. Dus daar verwijzen we dan vaak naar, maar dat geldt evenzeer voor het klimaatvraagstuk, voor energievraagstuk waar we nu in zitten.
Mobiliteit.
Mobiliteit, armoede.
Landbouw.
Absoluut. Ja. Zodanig ongelooflijk veel topics. En wat dat er eigenlijk nog bij komt, is ook, als wetenschapper, het is ook gewoon ongelooflijk belangrijk om het publiek eigenlijk te betrekken en het publiek te tonen waar dat wetenschappers eigenlijk mee bezig zijn. Want dat mogen we niet uit het oog verliezen. En zeker ook onderzoekers mogen dat in mijn ogen niet uit het oog verliezen. Een heel groot deel van de middelen die zij ter beschikking hebben om wetenschappelijk onderzoek te voeren, zijn gewoon publieke middelen. Dat is cru gesteld belastinggeld. En daar moeten we ons wel van bewust zijn. Ik denk dat het eigenlijk ook alleen maar fair is, en dat is misschien een argument dat niet het meest overtuigend argument is, maar ik vind het wel een heel legitiem argument naar onderzoekers toe, is je moet de burger die eigenlijk investeert in je onderzoek ook wel in zekere zin eigenlijk iets teruggeven. Dat is bijna een morele plicht. En als je het zelf niet vanuit die optiek benadert, het is ook in je eigen belang om het te doen, want vermits dat wetenschap in belangrijke mate met publieke middelen gefinancierd wordt, is het belangrijk van de burger eigenlijk te overtuigen van het belang van wetenschap en van het belang dat daar belastinggeld naartoe moet gaan, zodat beleidsmakers effectief blijven investeren in wetenschap. Dus je doet het eigenlijk in dat opzicht voor de wetenschap en voor de hele wetenschappelijke gemeenschap.
En het is meer dan informeren, alleszins.
Nee, absoluut. Informeren, dat is het zeker.
Het is motiveren, het is opvoeden, inspireren.
En dan, ik sprak over enerzijds vanuit maatschappelijk oogpunt, maar dan ook individueel. Ik denk, waarom is het als onderzoeker belangrijk om eigenlijk je te gaan toeleggen op wetenschapscommunicatie? Ik denk dat je er gewoon zelf ook heel veel uithaalt. En dat is iets dat wij heel vaak horen van mensen die bij ons aan onze project hebben deelgenomen, is dat letterlijk hoor je soms van ik ben daar in het algemeen eigenlijk een beter onderzoeker van geworden. En dat is denk ik iets dat ik zeker wel wil meegeven aan onderzoekers, is van ja, je investeert gewoon in wetenschapscommunicatie. Waarom? Omdat dat in belangrijke mate, het is heel cliché, maar een investering is in jezelf. Communicatie is zodanig belangrijk. En in essentie is wetenschapscommunicatie helder en wervend en overtuigend leren communiceren, als ik het even kort mag samenvatten. Maar dat is eigenlijk een fantastische capaciteit of kwaliteit die je eigenlijk de rest van je carrière gewoon van dienst zal zijn, of dat jij nu in de academische wereld blijft. Of jonge onderzoekers die carrièreperspectieven zijn onzeker. Veel mensen gaan uiteindelijk de academische wereld wel verlaten, maar zelf daarbuiten is dat zo ongelooflijk belangrijk. En dat horen we echt van onderzoekers die zeggen van ja, sinds ik deelgenomen heb aan bijvoorbeeld PhD Cup en vooral die trainingen heb gekregen, is mijn lesgeven verbeterd, mijn presentaties zijn verbeterd, ik schrijf beter en ik heb meer succes bij beursaanvragen, mijn onderzoeksvoorstellen zitten beter in elkaar. Ik denk dat dat dan vanuit individueel oogpunt als onderzoeker, dat wel leuk is om te horen en dat dat wel een reden kan zijn om erin te investeren. En ook gewoon omdat het leuk is, vind ik. Hey, maar dat is echt, dat hoor ik ook heel vaak. En dat vind ik zelf persoonlijk belangrijk. Ik bedoel, het is gewoon, als je iets doet, ja, tof dat je daar zelf plezier aan beleeft. En ik denk dat bij wetenschapscommunicatie, of dat hoor ik toch wel heel vaak, ik denk dat onderzoek voeren en veel doctoranden die daarmee bezig zijn, zullen mij dat denk ik daarin volgen. Ja, soms is dat kan zeer, zeer eenzaam zijn. En je zit zodanig echt in je onderwerp en heel vaak eigenlijk ook wel alleen aan het werk, afhankelijk van welk type onderzoek je dat dan precies doet. Maar dan is het ook gewoon tof om daar is eigenlijk uit te stappen en is op een creatieve manier naar je onderzoek te kijken en een invalshoek vinden om daar met een publiek te kunnen connecteren en feedback te krijgen van een publiek. Want dat is ook, het is ook een cliché alweer, maar wat wij ook vaak horen van onderzoekers die dan deelnemen aan projecten is, en dat is dan nog een van de tofste dingen, ze hebben dan bijvoorbeeld wel eens, ze hebben de krant gehaald of zijn zelf geïnterviewd door televisiejournalen, dat is super tof en al. Maar wat we heel vaak horen is, ik kan nu eigenlijk aan familieleden en vrienden die niet in de academische wereld zitten uitleggen waar ik precies mee bezig ben. En nu heb ik eindelijk het gevoel dat ze luisteren, terwijl vroeger, toen ik mijn verhaal begon op familiefeesten of zo, haakten mensen onmiddellijk af. En nu krijg ik echt wel, spontaan zelfs, zo, na bijvoorbeeld het zien van een filmpje van een PhD Cup, berichten van oud-studiegenoten of kennissen of vrienden, die ook zeggen van, nu snap ik het, daar ben jij dus precies mee bezig. En natuurlijk is het veel complexer dan wat dat er in die 3 minuten wordt verteld, maar het geeft wel een in de kern wel een duidelijk beeld van wat het is dat ze dan precies doen.
Dat brengt ons naadloos bij het volgende waar ik het over wil hebben, namelijk die nuance. Uh-huh. We hebben het daar helemaal in het begin al over gehad, dat het altijd een gevecht is tussen, breng ik volledigheid met een genuanceerd verhaal, mm-hmm. of breng ik een leuk verhaal waar mensen naar willen luisteren, dat boeiend blijft. Mm-hmm. Heb je daar tips voor, over hoe dat, onderzoekers dat kunnen aanpakken?
Ik vind niet dat het één volledig ten koste gaat van het andere, maar ik denk dat mensen, dat je wel moet beseffen dat op het moment dat je inderdaad aan wetenschapscommunicatie gaat doen, ja, dat je eigenlijk vooral, dat is denk ik een belangrijke reflex, is dat je moet beseffen dat je niet aan het communiceren bent voor je collega's uit de academische wereld. Maar dat je communiceert eigenlijk naar een breder publiek die ja, nu eenmaal niet thuis is in dat jargon, die eigenlijk ook geen boodschap al heeft aan veel te technische zaken en niet de details. Om het mijn boutade te stellen, je kan niet in voetnoten spreken wanneer je naar een breder publiek stapt. En dat is denk ik wel een reflex die je moet maken. Dat is echt een proces waar dat onderzoekers die aan wetenschapscommunicatie beginnen, wel door moeten. Dat merken wij heel duidelijk bij de PhD Cup, is dat die promotor, die is uiteraard niet fysiek aanwezig, en toch is die aanwezig. Je merkt dat heel hard in die eerste dagen, dat is eigenlijk een continu gevecht. Mensen zijn soms echt in gedachten verzonken, en dan zie je ook gewoon van, die zijn nu, en wij doen suggesties van, ja, maar wacht, hè, als we dus even afstand nemen van je onderzoek en we kijken daarnaar, dus wat je eigenlijk in essentie aan het doen bent, hè, als ik het goed begrijp, is dit. En dan vatten we dat inderdaad iets korter door de bocht samen. En dan merk je, dan zijn ze eigenlijk al zo aan het denken van, wacht, kan ik het inderdaad op die manier stellen? En vooral, wat zal mijn promotor daar dan van denken? En dat is helaas wel iets dat ze door moeten, maar ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat je dat toch voor een stuk moet loslaten en dat je wel moet beseffen dat je niet die hele nuance kunt meenemen. Waarmee ik niet wil zeggen dat je niet correct moet zijn. Want dat is natuurlijk, het verhaal moet wel overeind blijven. En oké, sommige dingen, sommige voetnoten zullen inderdaad wegvallen, maar dat is ook wat ik aangaf. Wij willen, het is niet de bedoeling dat onderzoekers het gevoel hebben van, ik ben bij mijn onderzoek hier eigenlijk aan het verloochenen of anders aan het voorstellen dan het is. Nee, het is anders geformuleerd om ook een ander publiek te gaan bereiken. Een publiek dat helaas niet die achtergrondkennis heeft die directe collega's wel hebben. Dus dat is denk ik een belangrijke. Ik denk dat vooral dat mentale is. Ja, dat een switch is die ze even moeten maken op het moment dat ze aan wetenschapscommunicatie beginnen.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ik was vorig jaar bij de PhD Cup finale. Mm-hmm. En ik heb die 3 minuten daar gezien van de 8 finalisten. Mm-hmm. En het viel mij op hoe er in elk van die 8 verhalen, echt, ik zeg het al, een verhaal zit. Dat is mm-hmm. niet gewoon een recent papers of een opsomming van papers mm-hmm. die ze gepubliceerd hebben, maar echt een verhaal van een onderzoek. Heb je daar tips voor? Die ons iets langer kosten dan 4 dagen mediatraining, veronderstel ik. Maar zo één concrete tip, hoe je een verhaal steekt in je presentatie of in je welk product van wetenschapscommunicatie?
Goh, ik denk, een verhaal is inderdaad nodig. Ik denk, wetenschapscommunicatie gaat over connecteren met mijn publiek. En hoe dat je het ook draait of keert, met feiten en met data alleen gaat dat niet lukken. Wij zijn eigenlijk geprogrammeerd om in verhalen te denken en wij zijn eigenlijk geboeid door verhalen. Dus dat is inderdaad absoluut een belangrijke. Je moet echt wel zoeken naar het verhaal en een verhaal maken eigenlijk, of van je onderzoek inderdaad een verhaal maken. Nu, hoe kan je dat doen? Wel, er zit eigenlijk een verhaal in elk onderzoek, in de zin dat een onderzoek vertrekt eigenlijk vanuit een onderzoeksvraag of een hypothese. Heel vaak is dat eigenlijk een probleem. Dat is niet altijd zo, maar heel vaak is het zo. Dat je als onderzoeker op een probleem botst en dat het doel van je onderzoek eigenlijk is van daar meer te weten over te komen of eventueel zelf al ineens richting een oplossing werken. En ja, dat is op zich eigenlijk al een soort van kweeste. En dat is, dus inherent zit er eigenlijk al een verhaal in je onderzoek zonder dat je dat misschien als onderzoeker zelf beseft. En dat is natuurlijk, dat is een heel evidente, maar dan, dat zien we heel vaak natuurlijk, is dat het dan op die manier wordt opgevat van, ik begin aan onderzoek, ik bots op een probleem. En dat je dan eigenlijk van daaruit het verhaal schetst om dan tot de oplossing, tussen aanhalingstekens, van dat probleem te komen. En dat is natuurlijk een structuur die eigenlijk heel goed werkt en die universeel is en die je eigenlijk in zelf Hollywoodfilms ziet. Elke film kan je eigenlijk bij wijze van spreken bijna op die manier gaan samenvatten heel vaak. Mm-hmm. Dus dat is een heel evidente. Trouwens, via onze Psychom Academy en ons YouTube-kanaal hebben we korte filmpjes opgenomen, onder andere met de Floor Is Yours, waarin dat ook even wordt geschetst van als je zelf eens eigenlijk je onderzoek wil pitchen, hoe kan je dat die manier doen? En die structuur wordt daar eigenlijk ook een beetje in toegelicht. Maar dat brengt mij wel bij een ander punt, is een verhaal bestaat eigenlijk uit personages. En dat is, denk ik, heel belangrijk, is dat je ook op zoek moet gaan als onderzoeker naar de personages in je verhaal. En soms moet je het zelf niet verzoeken, want heel vaak ben jij het hoofdpersonage in je verhaal. Ik denk dat dat heel goed werkt, want mensen, ik zeg het al, mensen connecteren niet met feiten, maar met andere mensen. En wetenschappers zijn ook andere mensen. En zijn al, ik ben geen fan van het clichébeeld van de Ivoren Toren. Ik denk dat we dat intussen ook wel achter ons mogen laten. Maar soms is die perceptie er nog wel een beetje. Maar wetenschappers zijn mensen onder mensen en dat mag denk ik soms ook wel meer mm-hmm. worden getoond. En daarom denk ik dat ook echt een belangrijk aspect is, van deins daar zeker ook niet voor terug. En gebruik ook jezelf en je zoektocht. En
ja, die zoektocht, dat we inderdaad mensen zijn die ook wel fouten maken. Dus die fouten mogen eigenlijk ook wel deel van het verhaal zijn.
En absoluut, daar ben ik het echt 200% mee eens. Want dat is een punt dat ik ook absoluut wel wil maken, is als het gaat inderdaad over wetenschapscommunicatie of onderzoekscommunicatie, denk ik dat het ook gewoon belangrijk is dat wanneer moet je als onderzoeker over je onderzoek communiceren? Niet alleen aan het eind van de rit en niet alleen als je resultaten hebt. En soms hoor ik van onderzoekers, maar hoe doe je dat dan? Want bijvoorbeeld de pers, die zijn toch alleen maar geïnteresseerd in die resultaten? Nee. Ook de pers, dat is uiteraard zo. Als je resultaten kan presenteren, dan ga je sneller gehoor krijgen. Maar journalisten zijn ook gewoon op zoek naar goede verhalen. En goede verhalen kunnen ook gewoon vroeger komen. En ik denk, het is gewoon belangrijk om niet alleen aan dat eindpunt eigenlijk over je onderzoek te gaan communiceren. Maar eigenlijk, gedurende, er zijn altijd wel geschikte momenten om het te doen. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is, omdat we anders te veel eigenlijk, als wetenschapscommunicatoren, soms ook te veel een vertekend beeld geven van wat de wetenschap is. Want als je alleen maar over onderzoek gaat communiceren op het moment dat er resultaten zijn, dan, ja, het is een beetje met het probleem en oplossing verhaal dat ik daarnet vertelde. Daarom dat er soms ook wel wat terughoudendheid was. En dat is iets dat, zeker bij de PhD Cup, waar wij ons ook wel voor behoeden en dat we ook wel beseffen, is... Ja, als je eigenlijk echt je onderzoek voorstelt als van dit is het probleem en dat is dan de oplossing die ik uiteindelijk heb bedacht of het begin van een oplossing, dan geef je soms ook wel het beeld van kijk, ja, dat is één super, wetenschap is super lineair. We zijn eigenlijk van punt A, dat probleem, eigenlijk heel vlot naar punt B geraakt, namelijk de oplossing. Terwijl in realiteit het ongelooflijk veel complexer is dan dat. Dat dat geen mooie rechte weg is die afgelegd is. Dat onderzoekers heel vaak doodlopende wegjes inslaan. Bumps in the road tegenkomen. Soms ook gewoon met een kop tegen de muur lopen. En dat wordt soms inderdaad misschien wel te weinig benadrukt. En daarom denk ik dat er zeker niet alleen op het eind, wanneer er resultaten zijn, wanneer er effectief een concrete uitkomst is gecommuniceerd moet worden, maar dat mensen eigenlijk ook wel meer inzicht mogen krijgen in dat volledige proces en de complexiteit van dat proces en daar ook eigenlijk naartoe mogen meegenomen worden. En dan heb je het inderdaad over fouten, dingen die fout gaan, waar je niet op geanticipeerd hebt, over het feit dat ja, wetenschappers mensen zijn, dat wetenschappers dus ook feilbaar zijn, dat dat niet de absolute experten zijn die sommigen er misschien in zien. En ja, ik denk dat dat ook iets is dat wel gecommuniceerd mag worden. Naar burgers is dat, wetenschap heeft ook niet alle waarheid in pacht. Wetenschappers zijn ook maar mensen, maken ook fouten en twijfelen ook. Hè. Zij staan daar misschien als expert te spreken over hun onderzoeksresultaten, maar je weet maar zeker dat daar een heel proces aan vooraf gegaan is, waarbij dat er ook dingen soms echt in vraag werden getrokken. Hè. Dus dat is absoluut wel belangrijk. En we zijn trouwens wat dat betreft, en misschien is jouw podcast wel een mooie oproep om dat te doen, is we zijn ook al een tijdje aan het nadenken van hoe kunnen we, is er een manier waarop dat we daarmee eigenlijk naar buiten kunnen komen of dat eigenlijk meer een forum kunnen geven. En we zijn ook al een tijdje aan het nadenken in de richting bijvoorbeeld van een podcast, waarbij dat we eigenlijk net dit soort, misschien willen focussen op een soort van, het is sterk uitgedrukt, maar faalverhalen van onderzoekers. Dat we eigenlijk onderzoekers zouden willen uitnodigen om dat eigenlijk eens met ons te delen, om net hetgeen ik heb verteld duidelijk te maken aan mensen, is van kijk, wetenschappers zijn ook feilbaar, ze maken ook fouten. En ik denk dat dat trouwens niet alleen voor een breder publiek interessant is, maar ook voor collega-wetenschappers, omdat je hebt inderdaad die competitieve, harde wereld van de wetenschap, die ook vaak eenzaam is. En mensen spreken nu eenmaal niet vaak open over dingen die fout gaan. Mensen spreken veel liever over dingen die goed lopen en die goed zijn afgelopen. Maar ik denk dat het net belangrijk is dat onderzoekers daar ook meer over gaan spreken, ook voor hun collega's. Omdat dat helpt om ook bepaalde dingen in perspectief te zetten en te relativeren. En dat het ook voldoening kan schenken aan iemand om eens te beseffen van oké, dat is bij mij fout gelopen, maar ook anderen, dat is niet alleen aan mij, ook anderen komen dat ook wel eens tegen. Dus we zijn eigenlijk wat dat betreft echt op zoek naar onderzoekers die een leuk, want het opzet dat we in gedachten hebben is, ik vind humor sowieso in het leven heel belangrijk, maar zeker ook in wetenschapscommunicatie. Ik merk dat mij dat zelf ook wel heel hard aantrekt en dat dat gewoon helpt om een verhaal boeiender te maken, om te connecteren met mensen. Dus de insteek is zo'n beetje, we denken echt na over een podcast waarin onderzoekers dan naar voren komen met zo'n faalverhaal, maar dan eigenlijk op een humoristische manier verteld. Een beetje relativerende manier. En zeker ook focussen op van, wat heb ik daar nu eigenlijk uit geleerd? Maar lijkt ons een leuke manier om mensen ook meer inzicht te geven in wetenschap achter de schermen, als het ware. En hoe wetenschappelijk onderzoek wordt gevoerd en hoe dat soms dus fout loopt.
Mm-hmm. Faalverhalen. Ja. Ik vind het een mooie titel. Ja. Het is misschien nog een werktitel, maar het is...
Ja, nee, de werktitel op dit moment is missen is wenselijk.
Wenselijk.
Eerder dan wenselijk.
Ook zo mooi.
Een woordspelingje.
Prachtig. Ja, het doet mij denken aan zo die fail nights.
Ja,
ja waar
fuck
het echt
up nights.
Een,
ja. Fuck je hebt nights, inderdaad... Ja. Ja, het is eigenlijk daarmee door geïnspireerd fuck up nights. Dan niet specifiek eigenlijk over wetenschappers, zeker ook wetenschappers naar voortreden en effectief op het podium gaan staan om dat gewoon eens te gaan delen. Maar het is zeker en vast ook geïnspireerd door, en dat is echt wel een tip voor de luisteraars, ga het ontdekken. Een aantal jaar geleden heb ik op Twitter toevallig een Franse illustrator ontdekt die eigenlijk een oproep deed naar dit soort ook faalverhalen van wetenschappers. Het was zelf geen wetenschapper, maar iemand die ook wel heel veel interesse had in wetenschap. En die zei gewoon via een hashtag, Fieldwork Fails was het, dacht ik. Dus op zoek is gegaan naar faalverhalen. En hij heeft dan uiteindelijk een boek uitgebracht. Heeft dat laten crowdfunden. Ik heb dat toen ook meegesteund, omdat ik het een fantastisch idee vond. En in dat boek heeft hij dus eigenlijk, dat is gewoon een boek met een 20-tal verhalen, dus door hem geïllustreerd van dingen die dan heel specifiek tijdens veldwerk fout zijn gelopen. Ik geef maar een voorbeeld. Iemand die krokodillen wilde gaan trekken en in plaats van een zender per ongeluk een onderzoekster die haar eigen hand even had vastgelijmd aan een krokodil. Okay. Of er staat ook een Belgische onderzoeker van de Universiteit Gent in, die onderzoek deed naar exoten, naar halsbandparkieten. Hier in Brussel zie je die heel vaak. Zijn dan opmars bezig. En terwijl hij die aan het observeren was, is hij, dus mijn verrekijker, is hij opgepakt door militaire politie. En bleek dus, een clue van het verhaal is dat hij besefte het zelf niet, maar hij was eigenlijk in Everen vogels aan het bestuderen die in een boom zaten, maar die boom stond op NAVO-terrein. En dus NAVO had plots door van, er is ons iemand hier aan het bespioneren. En ze hebben hem opgepakt en hij heeft dan 3 uur, denk ik, of zo bij de NAVO gezeten. Heeft daar even moeten uitleggen van, ik ben een onderzoeker en ik was echt wel naar vogels aan het kijken. En ik heb hier, ben hier niet voor spionagedoeleinden. Maar voilà, dat is ook fantastisch om te lezen. Ook weer humor, dat humoraspect dat ik wel heel belangrijk vind dat daarin zit. En dat was dan het fijne eraan. Het is ook dus mooi geïllustreerd. Dus heb je echt dat verhaal kort weergegeven van oké, dus die is vervolgens aan het bestuderen, wordt opgepakt. Maar dan had je eigenlijk ook altijd een aantal pagina's waarin die onderzoeker dan ook even meer dan kon toelichten wat dat hij nu eigenlijk echt deed en waarom dat belangrijk is om bijvoorbeeld die exoten, die halsbandparkieten te monitoren en te bestuderen.
Brengt ons weer naadloos al een tweede keer bij het volgende stukje. Want jij hebt veel mensen al onwaarschijnlijk toffe dingen zien doen bij de PhD Cup, bij de scriptieprijs, bij Wetenschap Uitgedokterd en wat nog allemaal. Maar je hebt ongetwijfeld ook nog andere SciComm-producten waar jij ongetwijfeld ook fan van bent.
Ja, absoluut. Het zijn er zoveel. En het zijn ook nog zoveel dingen die ik eigenlijk nog wil ontdekken, die ik zo wel al op een lijst heb staan, maar dat je gewoon ook tijd moet vinden om er nog in te duiken. Maar als ik een aantal dingen naar voren moet halen, en ik kan hier eigenlijk denk ik niet voorbij gaan aan Bill Bryson. Ik zie jou knikken, dat zendt mij tevreden. Want voor mij is dat een soort, dus ik verwijs dan naar Bill Bryson, auteur van A Short History of Nearly Everything, wat dat voor mij eigenlijk een soort van wetenschapscommunicatie-bijbel is, als ik het zo sterk mag uitdrukken. Maar fantastisch boek in mijn studententijd. Ik denk dat het van rond de eeuwenwisseling is. Mijn studententijd gelezen, maar ik ben het eigenlijk op dit moment ook aan het herlezen. Omdat het intussen al zoveel jaren geleden is. En dat er eigenlijk wel, het geheugen is ook feilbaar, dus dat er wel wat dingen verloren zijn gegaan. Maar ik ben dat opnieuw aan het doornemen. Dat is een fantastisch werk en dat vind ik absoluut een aanrader. En ik had even nagedacht naar aanleiding van je vraag voor de podcast, van zou ik het daar eigenlijk wel over hebben, maar ik merkte dan bijvoorbeeld bij mijn directe collega's dat zij het dan niet kenden. In mijn ogen is dat het referentiewerk en kent iedereen die met wetenschapscommunicatie bezig is dat werk, maar blijkbaar is dat niet zo. Dus vandaar dat ik het zeker nog eens even wil vermelden. Maar heel kort toelichten, dat is een meesterwerk, dat is een ongelooflijke tour de force die Bill Bryson eigenlijk heeft gedaan. Dat boek schetst eigenlijk in een 600-tal pagina's een beetje de geschiedenis van het universum. Het begint eigenlijk bij de Big Bang. En hij beschrijft eigenlijk, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Ja, hij beschrijft eigenlijk het verloop, hoe de aarde zich heeft gevormd tot geologische processen die gebeuren. Tot eigenlijk ontwikkeling van mensheid enzovoort. Maar wat dat fantastisch is dat hij doet dat eigenlijk op een ongelooflijk meeslepende manier. Het is echt een fantastisch populair wetenschappelijk boek. Het is eigenlijk ook een soort van geschiedenis van de wetenschap. Niet alleen eigenlijk wetenschappelijke weetjes, maar en dat is dan wel tof, want dat refereert dan ook weer aan waar we het over hadden. Is hij gebruikt eigenlijk echt ook zo de groten der wetenschap, ook minder grote goden, die hij soms ook genadeloos afmaakt. Ook humor is daar weer heel hard in aanwezig. Maar eigenlijk om zijn verhaal eigenlijk aan op te hangen. Hij beschrijft eigenlijk allerlei grote mijlpalen in de wetenschap. En de zoektocht van mensen om meer greep eigenlijk te krijgen op onze omgeving en beter inzicht in, ja, wat is nu eigenlijk het heelal? Hoe komt het dat wij hier allemaal rondlopen op deze mooie, maar uiteindelijk toch ook niet zo erg leefbare planeet? Daarvoor moet je het boek zeker eens lezen, want hij geeft ook wel mee hoe onwaarschijnlijk het eigenlijk is dat wij hier allemaal rondlopen en nog rondlopen. Maar ik ga niet te veel spoilers meegeven, mensen moeten het zeker eens lezen. Maar hij gebruikt dus echt ook zo, ja, de grote wetenschappers, Newton, Einstein enzovoort. En hij doet wat dat betreft eigenlijk ook echt fantastisch aan storytelling. Hij vertelt echt ook wel over de passie die mensen hadden en de onwaarschijnlijke endeavors, ik kan het woord nu niet even niet vinden in het Nederlands, dat zij eigenlijk hebben ondernomen om ons eigenlijk meer inzicht te verschaffen en meer begrip van ja, dit alles. Mm-hmm. Daar gaat het eigenlijk over. Het gaat eigenlijk over alles.
Het gaat over alles, ja. Ja. Wetenschap is overal.
Ja, voilà, dat is zeker zo.
Alright, dat is al een boek. Mm-hmm. Heb je nog een, ik zeg maar iets, een podcast, een serie, een film, een theaterstuk?
Mag het eventueel ook personen zijn? Of,
zeker.
Ik ben, en het staat zeker nu ook op mijn lijstje, ik ben wel fan van, of iemand die ik zeker eens naar voren wil schuiven, is, ik denk dat die minder bekend is. Sommigen gaan haar denk ik wel kennen, maar is de Britse wiskundige Hannah Fry. Ik weet niet of het jou iets zegt. Absoluut is checken. Onder andere een beetje bekend geworden, tussen aanhalingstekens, dan mijn TED-talk, The Mathematics of Love. Heeft dan nadien eigenlijk ook een aantal boeken geschreven, is denk ik nog maar 38, maar heeft al een behoorlijk mooie track record, is professor in de wiskunde aan de University College of London, maar daarnaast eigenlijk ongelooflijk hard bezig met wetenschapscommunicatie. En die heeft onder andere, ja, die doet eigenlijk heel veel fantastische dingen, die ik zelf eigenlijk nog voor een groot stuk moet ontdekken. Maar ze heeft onder andere bijvoorbeeld een podcast, The Curious Cases, samen met Adam Rutherford, wat dan een geneticus is, op BBC Radio 4, denk ik, maar dus uiteraard online en via podcast-apps te downloaden. Dat ook wel tof is, het is heel gedreven vanuit vragen eigenlijk. Ze vertrekken echt vanuit vragen van luisteraars. Het is een beetje, ik heb een vraag, als jij dat dan kent, maar dan vertaald naar een podcast en dan in Groot-Brittannië. Mm-hmm. Maar die bespreken eigenlijk een heel breed spectrum aan, zij zelf wiskundige, maar heeft allround eigenlijk interesse in wetenschap. Ze omschrijft zich trouwens als allround badass. Het is echt iemand dus die zo die Britse humor heeft en ook daar weer humor. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk en dat zit daar eigenlijk ook echt in. Dat is zo'n super tof duo. We hadden het net voordat we hier begonnen met de opnames over interne keuken bijvoorbeeld. Een deel van de magie van interne keuken is gewoon die...
Is dat duo? Hè?
Dat duo, hè? Ja. De manier waarop die op elkaar ingespeeld zijn. En dat vind ik, komt daar eigenlijk ook zo wel een beetje in terug. Dus dat is gewoon een superleuke luisterervaring, superboeiend. En wat dat bijvoorbeeld iets waar ik zeker ook naar wil kijken, is, dat is dan ook weer zoiets dat ik op zich wel super bewonderenswaardig vind. Hannah Fry is dus nu 38, 2 jaar geleden, is bij haar baarmoeder halskanker ontdekt. En dat kent een goede afloop tussen aanhalingstekens, dus ze waren op zich redelijk vroeg bij en ze is daar intussen ook voor behandeld en dat loopt goed. Maar vanuit haar eigenlijk zijn als wetenschapper, is ze zich daar ook gewoon veel meer, ook al heeft dat daar zo hard getroffen, is ze daar weer een beetje gaan rationaliseren of daar vanuit een wetenschappelijke bril eigenlijk naar gaan kijken. En op dit moment loopt er bij BBC eigenlijk ook een reeks die ze aan het maken is, Making Sense of Cancer, waarbij dat ze echt... mensen dus vanuit haar persoonlijk verhaal alweer, dus dat wel als kapstok, zich eigenlijk wel heel erg openstelt of blootgeeft, denk ik. Maar dan eigenlijk duikt in de wetenschap en inderdaad ook prognoses en kom je eigenlijk tot prognoses bij kanker, waar is dat eigenlijk op gebaseerd? En dat eigenlijk op die manier allemaal gaat analyseren. Dat is iemand waar ik wel fan van ben.
Hannah Fry, de Hannah persoon, Fry, ja. Is genoteerd.
Absoluut.
Nog tips?
Misschien nog wel één tip die ik zou willen meegeven. En dat is dan misschien meer aan de luisteraars die kinderen hebben. Ik ben naast wetenschapscommunicator ook vader van 2 kinderen. Ik heb een zoontje, Daan, van 5 jaar en een dochter, Lisa, van 7. En ik wil hen ook niet te hard pushen, maar ik vind het wel tof om toch ook wat... wetenschap toch ook wel op de radar te brengen. En zeker bij mijn dochter lijkt dat op dit moment wel goed te lukken. Zij heeft zowel interesse. We zijn onder andere samen naar Nerdland Festival geweest. Vond ze fantastisch. Ik ben zo eigenlijk terechtgekomen bij The Dad Lab. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is een Engelse YouTuber, Sergey Urban. die eigenlijk een fantastisch kanaal heeft, die een soort van science-wetenschap-influencer is geworden, die ook gesponsord wordt door Lego en dergelijke meer ondertussen, die daar echt wel gewoon zijn beroep van heeft kunnen maken. En die heeft een YouTube-kanaal, maar dus ook op andere sociale media. Ik volg hem voornamelijk via Instagram. Die eigenlijk continu, dus met zijn, hij heeft twee zonen, twee kleine zonen, waarmee dat hij continu ook eigenlijk wetenschappelijke proefjes doet en een aantal experimenten en die dan ook telkens mooi uitlegt. Hij heeft ook al een boek uitgebracht dat ik heb gekocht. En dat zijn zowel dingen die ik dan af en toe eens met mijn dochter dan in het weekend dan probeer te doen. Dan,
en daar is ze wel enthousiast over.
Ja, dan vullen wij flesjes met azijn en dan steken we daar halen we daar een ballon over met een beetje bicarbonaat in en dan laten we reageren en gassen vormen zodat die ballon vanzelf opblaast en dat soort dingen. En ja, ergens is een beetje goochelen, hè, toont ook weer. We willen het zeker niet verengen tot stemwetenschap, maar dit is dan inderdaad eerder stem, maar het is echt zo goed gedaan. En eigenlijk zo tof om ook mijn eigen kinderen of mijn kleinkinderen te doen. Dus ik denk dat wel helpt om zo toch die
verwondering komt echt nog heel goed binnen bij hen.
Absoluut. Maar en zeker in het begin was zo wat vooral die verwondering en zo die uitleg er rond nog niet te veel. Maar nu komt dat zo stil en wel op gang. Dat is dan wel tof om dat proces dan te zien. Ze van maar hoe komt dat nu eigenlijk? En dat we daar dan toch wel daar ook wel zo wat kunnen induiken. Dus dat is wel tof. Absoluut een aanrader. En heel veel, dus ze heeft ook wel een boek uitgebracht, maar biedt eigenlijk ook gewoon heel veel gratis content aan. Dus je kan gewoon al door hem op Instagram of YouTube te volgen heel toffe dingen ontdekken die je dan gewoon wel makkelijk kan kopiëren thuis. En dat is ook het fijne eraan. Het is niet dat je de grote investeringen moet doen. Het is echt vaak zo
huistuin en keukengeheim.
Ja, huistuin. Voilà, ja. Dat is het inderdaad. Ja. In belangrijke mate.
Okay.
Dus dat is zeker ook een aanrader.
Dankjewel voor jouw tips voor SciComm producten, maar zeker en vast ook voor hoe je zelf SciComm kan maken. En dankjewel voor jouw tijd, Arno.
Graag gedaan. Jij bedankt.
Als je tot hier hebt geluisterd, dan heb ik een verrassing voor jou. Want alles wat hier vermeld is, dat kan je gewoonweg nalezen, maar vooral ook bekijken op praatjesoverwetenschap.be. Voilà! Daar vind je trouwens niet alleen de tips van Arno, maar ook die van alle andere gasten die al geweest zijn. En Arno zei het al, op 18 oktober vindt de finale van de PhD Cup plaats in Antwerpen. Dus fix nog snel een ticket en kom dag zeggen, want ik ben daar ook. Alle info daarover, die vind je gewoonweg in de show notes. Volgende week steken we de landsgrens nog eens over voor aflevering 5 alweer. Want dan ga ik praten met de mensen van NEMO. Dat is een science museum in Amsterdam. Ken je misschien. Museum voor kinderen, maar zeker en vast ook voor volwassenen. En NEMO, dat ken je misschien ook van NEMO Kennislink. Een website waarop je al het wetenschappelijk nieuws kan vinden. Dus ik praat met twee mensen volgende week. Spannend zeg. Enerzijds Robert Visser, de hoofdredacteur van NEMO Kennislink. En anderzijds Lizzie Bakker. Zij heeft net een nieuwe tentoonstelling ontworpen in de studio van NEMO. Dat is het volwassen gedeelte van het NEMO Science Museum. Het is een tentoonstelling over energie. Die heet Energy Junkies. Is nog actueler dan toen de tentoonstelling opende. Dus dat wordt zeer interessant over onze verslaving aan energie. Volgende week dus gaan we naar Nederland. Tot dan! Praatjes over wetenschap is een podcast van Doody Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie, want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter @overwetenschap en heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. Het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's en kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je zojuist hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort, die werd gemaakt door Tom Janssens.